nu in deze tijd, 6 verschijnselen. Dat staat er op dat schema. Nou, zoals leuk om schema's door elkaar te gooien. Kunnen we kijken dat we de werkelijkheid vasthouden. Toen ik ermee bezig was, dacht ik, ik ga het eerst hebben over de verzegeling. Dat is ook een aspect van het zesde zegel. Ik zal je uitleggen waarom. Er zitten in dat zesde zegel een hele hoop dingen. Ook angstaanjagende dingen. En ik denk dat de verzegeling, dat voorop gaat. Dat is het positieve, het mooie. Dat is voor iedereen weggelegd. Dat is niet angstaanjagend. Dat hoeft ook niet erg veel moeite te kosten. Dat is genade waarin je op mag groeien en door mag gaan. En dat kost dus wel keuzes en leven met eer. Ja, kosten. Nou, goed. Oké, daar wil ik het dus vanavond over hebben. Over de verzegeling. Oké. Ik heb het onderverdeeld in een paar punten. Dat is altijd makkelijk. En zeker als het er 7 zijn. 7 punten. Punt 1, opening, zesde zegel. En dan even algemeen. Wat gebeurt er? Er gebeurt een hele hoop namelijk. Dan ga ik het eerst maar algemeen zeggen. Want we zouden het stap voor stap doen, hè? Weet je nog? Dus we doen het rustig aan. Nou, de opening van het zesde zegel is nu aan de orde. En dat is de inleiding tot het slot. Dat is gauw, hè? Dus hierna komt het slot, na het zesde zegel. En het slot is, kijken of we er al een beetje in zitten. Het slot, het zevende zegel. Beetje flauw misschien, maar we lopen even op schema, hè? En daar kan je allerlei dingen weer bij invullen, want dat zevende zegel, God alles in alle, prima. He, dat is een facet, een eindfacet met name. Maar er zit nog een hele hoop andere dingen bij. Komt allemaal aan de orde. Nu het zesde zegel. In dit zesde zegel wordt alles met grote kracht werkzaam, wat al vanaf de eerste zegels werkzaam is. Zowel in positieve als in het negatieve zien we eigenlijk een hernieuwde krachtige werking. Zo zou ik het willen stellen. En ik denk dat dat bezig is. Ik zei wat vanaf het eerste zegels werkzaam is. En dan weet je hopelijk nog dat we hadden het eerste zegel. Dat was het witte paard. Dat stond, waar stond dat voor? Ja, dan ga ik weer beginnen bij studie 1. Goed, even om te plagen. Maar waar stond dat voor? Jezus zijn evangelie, maar waar nog meer voor? Als ik het nou eens naar me toe haal. Dat ik met hem ga. Ja, en eerst ga leven dan. Ja, even om het op een rij te hebben. Dat ik dus een leven met hem heb. Dat ik me door zijn woord inderdaad laat verlokken. En dat ik met hem ga wandelen. Met hem gaan leven. Dat daarin, in dat leven met hem, een duidelijk heldere gedachte over alles aan mij ontvouwd wordt. En ik daarnaar ook kan leven. Dus naar zijn woord, met andere woorden. Ja? Wat stond daar nou tegenin? Ja, oké, die 3 andere paarden. Goed. Geef even aan wat dat was. Alles wat. Ja, wat het leven in feite tegen wil houden. En nog even op een rij. Die weerspannigheid, die zorgt dat er helemaal geen leven meer eigenlijk met de Heer is. Dus dat leidt tot het zwarte paard. En dat is in feite dood, er is niks meer. Dus als er niks meer te beleven is, dan gaan we alternatieven zoeken. ook in de geestelijke wereld, voor de duidelijkheid. Ik heb het niet over iemand die zegt, nou, ik ga nou eens een alternatief leuk huis kopen en dan heb ik ook plezier. Daar heb ik het niet over. Want dat zijn nog, denk ik, de meest onschuldige dingen. Ja? Goed, even die paarden op een rij gezet. En die twee werkingen, en dan heb ik het natuurlijk over een positieve en een negatieve werking, die zien we bij het zesde zegel met een op een hernieuwde manier in werking treden, maar nog met een veel krachtigere werking. Vandaar dat de weerspannigheid in deze tijd veel meer is dan voorheen. Dat is de negatieve kant. Maar als je nou aan de andere kant kijkt, de positieve. Precies. En daarom wil ik het vandaag over de verzegeling eerst hebben. Nou snap je me misschien vanuit dat zesde zegel. Nou, het zesde zegel is de periode waarin de eindtijd zich gaat aftekenen. Met de eindtijd bedoel ik dan de periode van het zevende zegel. Het zesde zegel is ook de periode waarin de voltooiing van Gods plan en van Jezus' werk opnieuw aan de orde komt en mogelijk wordt. Een geweldige werking van Heilige Geest gaat van Jezus Christus uit. In overleg met zijn Vader acht hij de tijd rijp voor een hernieuwde uitstorting van de Heilige Geest. Dat is het zesde zegel. En misschien herinner je nog even dat stukje van het vijfde zegel van vorige keer. Het zijn processen die voorvoeld worden in het vijfde zegel. En daar zie je die hele kerk in de hemel erbij betrokken zijn. En Jezus die, vorige studie, het allemaal coördineert. Hoe lang nog, Heer? Vol verwachting. En jij loopt rond, minstens in het zesde zegel hoop ik. Hoe lang nog, Heer? En wat gaat u allemaal voor moois doen? Door mijn leven heen. Ja? Dat is mooi, denk ik. Het zesde zegel is de hernieuwde inzet van Jezus Christus. En dat wordt dus mede mogelijk gemaakt, niet alleen door zijn Vader en door hemzelf, maar door mensen die zich op aarde opnieuw bezighouden met de dingen van de hemel. Er ontstaat een nieuw licht op verduisterde zaken. Nou, dat is al een aantal jaren aan de gang. En dat is even punt 1, heel algemeen gezegd, heel algemeen even getypeerd, het zesde zegel. Dan wil ik aan het begin van punt 2 met u een paar bijbelteksten lezen. En uiteraard uit Openbaring. Openbaring 6, waar we vorige keer gebleven waren, namelijk vers 12. Openbaring 6, vanaf vers 12. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving. Dat is iets heel bijzonders. Dat is positief. Er verandert, er gebeurt heel veel. Nou, ik ga het niet allemaal uitleggen, dat komt. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Dat is een positief iets, dat laatste. Berg en eiland. En de koningen der aarde en de grote en de overste over het duizend en de rijken en de machtige en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen. En wie kan bestaan? Zo. Oké, je ziet ook wie dat zegt, hè? Om niet schrikachtig te worden naar zo'n tekst. We gaan door in hoofdstuk 7. Dus we lezen gewoon door. Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden. Opdat er, let wel, geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. Dat werd hun dus niet toegestaan vanuit de geestelijke wereld. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebben het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeide, brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israëls. En we gaan verder naar vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden, met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luider stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren. En zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, dat is even inleidend op punt 2 in de hele avond. En punt 2, dat gaat eigenlijk over twee processen, die je misschien hier in die tekst, in die veelheid van tekst, ook al bent tegengekomen. Het zijn processen die enerzijds leiden tot een groep mensen die voor de troon staan en God dag en nacht vereren in zijn tempel. Denk eens aan jezelf hopelijk. Ja? Je ziet dat in vers 15 van hoofdstuk 7. En anderzijds, heel vreemd, maar het hoeft je niet te benauwen, tot een groep mensen die zich willen verbergen voor hem die op de troon is gezeten. Ik zie dat hier in hoofdstuk 6, vers 16. Rotsen valt op ons, bergen bedekt ons. Ze nemen hun intrek helemaal bij het rijk der duisternis. Niet voorstelbaar, maar wel waar. Ja? Goed. Dat is die andere groep. Dus het leidt tot de grote dag. Dit alles, zegt hoofdstuk 6, vers 17. En die grote dag waar hierover gesproken wordt in vers 17, de grote dag van hun toorn is gekomen. Dat is de opening van het zevende zegel. De grote dag des Heren. Goed. Ten tijde van het zesde zegel blijken die twee processen. En dat blijkt in bijvoorbeeld het verschil tussen de tarwe en het onkruid. Als we het ook nog eens een keer over de oogst hebben. Dan weten we dat het verschil in die processen blijkt door het verschil van de vrucht. Inderdaad. Want Matteüs 13 vers 26 zegt dat bij het zetten van de vrucht het herkend wordt dat de een is onkruid en het ander is vrucht.
We hebben dus over deze tijd minimaal zeker.
Ja, dus het hebben over dit.
Het onderscheid dus tussen de gelovigen die werkelijk alleen met Jezus Christus verbonden zijn en met hem alleen leven, en mensen die de verwarring nog helemaal in hun denken en leven toelaten en laten bestaan. En ik zeg altijd, daar ben je zelf bij. Als je verwarring, zwarigheid laat bestaan, dat mag niet bestaan, als het goed is. Want het hoort niet bij jou, het hoort niet bij het koninkrijk. Dus dit onderscheid ontstaat dus in mensen die met dingen van de Heer bezig zijn. Twee processen. Ik wilde aangeven in levens van mensen, want anders dan denk je een beetje in het wilde weg. En jij kan zelf bepalen waar jij mee. Ja toch, dan kan je op je werk toch ook. Dus zeker wel levend met de Heer. Goed, dat is punt 2. Punt 3, waar gaan die processen nou heen? Wat is er al merkbaar, voelbaar, tastbaar? Weet je dat? Dat is punt 3. Nou, de dag waar hier over gesproken wordt, de voleinding, zal opleveren wat hier al staat. Als er dus staat in Openbaring 7 vers 15. Als daar staat, God zal zijn tent over hen uitspreiden. Dan kun je dit nu reeds beleven. En je zal het in het zevende zegel in zijn volheid beleven. Snap je? Dan ga je de verbanden tussen zesde en zevende zegel nog duidelijker zien. Nu reeds beleven en straks, en wie weet hoe ver of hoe dichtbij dat nog is, in zijn volheid. Als in vers 17 staat, dus even verderop. Het lam zal hen leiden, het lam zal jou leiden, vul het maar voor jezelf in, jou voeren naar waterbronnen des levens. Dan kun je dat zelf tijdens het zesde zegel persoonlijk ervaren. En in het zevende zegel werkt dat helemaal naar volheid door. Nou, dat is heerlijk, hè? Dat is heerlijk. Nou, nog iets wat je kunt gaan ervaren. Dat is namelijk dat ook de verdrukking in het zesde zegel begint aan te zetten. Dat ze wat van je moeten. Dat er van alles om het woord en om het leven met de Heer op je afkomt. Om het maar, wat zullen we zeggen, op een laag pitje te houden, te brengen, tegen te houden, te zorgen in ieder geval dat je niet doorgaat. Maar je gaat wel door, neem ik aan. Matteüs, daar vind je daar een prachtige tekst van, want daar wordt het aangegeven. Dus dat zoeken we even op. Matteüs 24. Vers 8. Daar zie je dat daar gesproken wordt in het zesde zegel, want daar gaat dit hele hoofdstuk ook over, voor de duidelijkheid. Hongersnoden, aardbeving, het staat ervoor, hè. Doch dit alles is het begin der weeën. Ja? Dus dat is het begin van de verdrukking. En waar loopt dat op uit? Kijk naar vers 21 van Matteüs 24. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Dat is die grote verdrukking. En welke mensen staan er nou voor die troon? Die uit die verdrukking komen, dus daardoor heen komen. En denk niet dat jij er niet doorheen komt, voor de duidelijkheid. Als je daarvoor kiest om door te gaan met de Heer. Goed. Dat staat dus in Openbaring 7 vers 14. Om nog even aan te geven. Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden wit enzovoorts. En kijk maar wat er allemaal gebeurt. En wat ze dus al ervaren in die grote verdrukking. Dat de Heer al in de grote verdrukking de tranen afwist.
Ja, want waarom zou dat daarna moeten gebeuren? Ja? Gaan we dan nog huilen voor de Heer? Goed.
Het is denken, hè? Ze komen er dus helemaal doorheen. En als je bij het woordje zij moeilijkheden hebt, dan zeg je ik kom er helemaal doorheen. Zij die zich aan Christus hechten. Ze dragen al witte gewaden, gewassen in het bloed van het lam, zegt de Bijbel. En ze weven ondertussen rustig verder aan het kleed der gerechtigheid. Ja, dat deed Paulus toch ook? Met zijn kapotte rug in de gevangenis, of niet? Wat een levensgenieter was Paulus, zeg. Dat was een levensgenieter. Met zijn schipbreuk. Met zijn zoveel maal de 40 min 1. Ja? Heeft het wat afgedaan aan zijn leven met de Heer? Niets, want dat was zo sterk. Dat dat er bovenuit ging. Dat vind ik zo mooi. En ik denk dat geldt ook in die mooie tijd waarin je leeft. Bij alles wat er aan verdrukking op je afkomt. Dan zijn er twee processen. Ene proces wijkt. En het andere proces gaat door die verdrukking heen. Volgend de Heer waar hij gaat. En hij je ook verder leidt. Goed. Dus. Zij weven verder aan het kleed. En jij dus van de gerechtigheid. En hoe doe je dat? Nou, gewoon met rechtvaardige daden. Ja? Zij ervaren nu reeds, hier mag ook weer ik invullen, de heerlijke werking en bereiden zich toe op de voltooiing. En als je nou denkt, waar hebben we het over, want ik voel helemaal niks heerlijks, enzovoort, enzovoort. Dat is even een leuke screening voor jezelf. Een toets, analyseren en denken, dan is er dus niks met mij mis, maar wel met mijn geestelijke situatie. Dan hou je het uit elkaar. En dan ga je vijanden van je lijf halen. Goed, dat is drie. Drie was dus waar het heen gaat en wat er, heb ik proberen over te brengen, al een beetje merkbaar, tastbaar van aanwezig is. Punt vier. Punt vier, de verzegeling aan het voorhoofd. Want dat hebben we gezien in Openbaring 7, vers 3 om precies te zijn. Daar staat, brengt geen schade toe voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Zie je dat je dus geen schade op hoeft te lopen? Zie je dat? Want die winden worden toch niet losgelaten? Daarna pas, dan zeg je nou, als die zonen tevoorschijn komen, ja even een stapje hier. Maar als die zonen tevoorschijn komen, laat dan die winden maar komen. Toch? Dat zegt Jezus toch ook? Laat het maar komen. Niet dat hij het allemaal prettig vond, maar wel dat hij er doorheen ging. Oké. Okay. Goed. De knechten worden ten tijde van het zesde zegel verzegeld aan hun voorhoofd. Nou, even stilstaan bij wat dit betekent. Heel eenvoudig. Van Jezus wordt gezegd in Johannes 6, vers 27b om precies te zijn. Op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Ik denk, hey, daar heb je een verzegeling. Het wordt van Jezus gezegd. Het is een weergave van zijn doop en vervulling in Heilige Geest. En dan weet je ook dat dan klinkt, deze is mijn zoon de geliefde. Dat klinkt op dat moment dat Jezus gedoopt en vervuld wordt in de Heilige Geest. Dat dus die verzegeling plaatsvindt. Dus, wat is dat? Bij hem, bij Jezus, het zegel van God. Het stempel van God, zo je wil. Het karakter van God. Het wezen van God. De handtekening van God onder het leven van Jezus. Deze is mijn zoon, was getekend. De Vader. Ja? Nou, dat is Jezus. Nu van ons. Van ons wordt gezegd, in Efeze 1, vers 13. In hem zijt gij, dus u, dus jij, toen gij gelovig werd ook verzegeld. Waarmee? Dat staat er ook bij, met de Heilige Geest der belofte. Ja?
Als we snel lezen, zeggen we ook
de Heilige Geest der belofte. Dus wij ontvangen van Jezus het zegel. En door hem en in hem zijn we verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus ook hier doelt de verzegeling op doop in Heilige Geest. Dan zet Jezus als het ware zijn handtekening onder. Precies. Dit wordt er een zoals ik. Was getekend de Zoon. Ja? Zie hem? Goed. Hij wil met u een huwelijksverbond aangaan. En dat gaat hij aan. En dat wordt getekend. En dan weet je dat, dan onderga je die doop in water. Weer even terug naar sommigen, voor sommigen lijkt dat dan fundament, maar is het niet hoor. En dan geef je te kennen om alles met Jezus samen te willen ondernemen. Morgen, overmorgen, 10 jaar na je doop, 20 jaar na je doop, 30 jaar na je doop. Met een P nog steeds. Ja? Dat heb je gezegd. En van daaruit kan hij je dopen met de Heilige Geest der belofte. Zie je dat je daar nog veel meer dingen mee kan bedenken van de hemelse realiteit? De Heer bevestigde dus jouw ja-woord met zijn ja-woord in de doop in de Heilige Geest. En hij bevestigt daarmee, wij hebben deel aan de erfenis. God verzekert je van zijn aanwezigheid. Ik wil bij jou wonen. Ik begin mijn tent over jou uit te spreiden. Ja? En waar is die aanwezigheid dan van afhankelijk? Precies. Dat ik hem ook bij mij laat wonen en in die tent blijf en hem dag en nacht ver. Hier, nou, je mag slapen vannacht. Maar je snapt het. Je staat met hem op en je gaat met hem naar bed. Ja, en ertussendoor. En wat kan je dan heerlijke gesprekken met hem hebben? Toch? Elke minuut? Nou, dat gaat het worden. Oké, dat is ook een oefenweg. En je zegt, hé, dat is helemaal nieuw. Dat wordt helemaal oefenen. Dus laat je daar niet op verwerpen. Je zegt, ja, ik heb eigenlijk 2 keer per dag dat ik eens een kwartiertje met hem praat. Nou, de rest van de dag zit hij in je huis. Gaat hij met je mee naar je werk. Hè? Naar de boodschappenwinkel. Nou, weet je wat je te doen hebt? Behalve de boodschap. Goed. Hij zegt, ik begin mijn tent over jou uit te spreiden. Vind ik zo mooi. En jij mag dus verzegeld zijn, dat zegt Efeze 4, vers 30 dan nog, tegen de dag der verlossing. Het is de Heilige Geest der belofte. Het is een onderpand, zegt de Bijbel ook. En als je een onderpand hebt, dan weet je, ik krijg waar ik recht op heb. Ik krijg de hele erfenis in bezit. Je hebt het gekregen als onderpand voor een totale verlossing. Dat is ook mooi. In positief opzicht. En ook in negatieve. Als je nog met dingen zit. Hé, hey, weer terug naar die verzegeling. Naar die verdere verzegeling. De Heer is toch begonnen over mij zijn tent uit te spreiden. Nou, laat ik dat doek dan een beetje over me heen halen. En niet van me afwerpen. En dat nu zo bezig zijn, zo leven, gaat leiden tot een vervulling, tot een volledige doordrenking. Dat jouw leven met Christus verborgen is, of geborgen zo je wil, in God. Dat is toch mooi? Nou, waar zullen we dan ons nog zorgen over maken? Als je aan de wand hebt hangen, mijn leven is met Christus verborgen in God. Wat zou je dan morgen zorgen maken? En vandaag? Toch niet? Helemaal niet, denk ik. Want je zegt, ik zit goed. Ik heb het onderpand der erfenis en ik ga door in het leven met hem. Heer, wat gaan we nu doen? En de Heer vertelt je wel wat hoor. Ja, misschien wel iets waar je helemaal geen zin in hebt. Ja? Goed. Dat is allemaal voor jezelf, persoonlijk. Jouw leven met Christus verborgen in God, zei ik. Geplaatst aan het hart van God. Aangesloten op de bron van al het leven. Ik denk, kan God meer geven? Nee. Dit is wat God geeft. En wat een onderpand is voor je erfenis. En dan is het heerlijke geruststellende. Als je de wil van God blijft doen en niet in zonde gaat leven. Ik heb het ook over in het volle evangelie. Ja, daar heb je zondag ook iets over gehoord. Als je de wil van God blijft doen en je reinigt, dan blijf je aan het hart van God. Tot wanneer? Tot in eeuwigheid. Wie de wil van God doet, die blijft eeuwig. Nou, zegt iemand die heel pragmatisch denkt, laat ik dan de wil van God maar doen. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Zo wordt het volle evangelie ook wel eens beleefd. Het eerste is dat je helemaal door hem gegrepen bent en voor hem alles wil geven. Helemaal wil leven. Nou, dan staat hier, nu ik het over verzegeling heb gehad. Het punt was verzegeling aan je voorhoofd. Ja? Nou, dat duidt dus op, weten we wel, hè, vernieuwing van je denken. Die door die verzegeling, doop en vervulling in Heilige Geest, mogelijk wordt. Als iemand niet vernieuwt, dan vraag ik me af of die echt gedoopt en vervuld in de Heilige Geest is. Voor de duidelijkheid. Een vernieuwing van je verstand. Een vernieuwing van heel je wezen, van je hart. Van je leven dus. Zo wordt iedere verwarring die is opgebouwd en weerhoudt op te komen tot volledig zoonschap. Iedere verwarring die zo nog in je leven bestaat, wordt ontward. Omdat jij ervoor gaat. Ja? En dan kan je niet in eigen kracht, zegt de Bijbel. En zeggen wij dus ook maar. Dan kun je niet op jezelf. Zelfs niet met het volle evangelie erbij onder je arm. Helemaal niet. Daartoe is de doop in de Heilige Geest nodig. Nodig opdat de mens Gods eruit komt in jou en in mij. Dus volwassen, volkomen, geheel vervuld en doordrenkt van Gods geest. Wat er dan ook vanuit het negatieve plaatsvindt, en daar zullen we het volgende keer over hebben, jij bent bestand. Jij blijft staan. Al heb je last, oh, noem maar even wat op aan rottigheid, en doe het maar niet. Jij gaat door. En weet je, dat is gelijk de kracht en het leven van de Heer, want dan denk je, als je zo bezig bent, dan denk je op een gegeven moment, ja, dat heb ik eigenlijk niet van mezelf. Nee, want Christus leeft ook in jou. Zie je? Omdat jij zo gehoorzaam je leven aan hem wijdt. Dat is punt 4. Verzegeling aan je voorhoofd. Dan kom ik aan punt 5. En punt 5 wil ik eigenlijk vanuit de tekst dit overbrengen, dat bij het zesde zegel staat doop en vervulling van de in de Heilige Geest voorop. Daar kan je niet meer zonder. Dat begrijp je ook, omdat straks die winden losgelaten worden. En dan zou je niet verzegeld zijn, dan waai je alle kanten op. Ja, dat kan je wel voorstellen. Dan waai je weg, zou ik eigenlijk willen zeggen. Alle kanten op. Als die winden losgelaten worden, dan waai je weg. Dan word je meegesleurd. Dan kan je niet blijven staan als je niet gedoopt bent in de Heilige Geest. Goed. Daar gaan we, punt 5. Die doop in de Heilige Geest, dat weet je, is mogelijk vanaf het eerste zegel en vanaf de eerste Pinksterdag. Maar bij het zesde zegel vindt er als het ware een doorbraak plaats op dit front. En hierdoor krijg je als gelovige mogelijkheden aangereikt rechtstreeks vanaf de troon. Ja? Dit zijn termen, dit zijn klanken, het gaat me om je leven. Dat je ervaart, dat je daarna uitzegt, rechtstreeks vanaf de troon mogelijkheden die de Heer me aanreikt. Waartoe? Om aan alle negatieve werkingen te ontkomen in ieder opzicht. Een verzegeling, een doop in de Heilige Geest, nodig bij het zesde zegel. Waarom? Om de verdrukking door te komen en om vrucht te dragen. Twee belangrijke aspecten. Door de verdrukking heen en vrucht dragen, zodat die zonen aan het begin van het zevende zegel geopenbaard worden. En jij er nu al van smaakt, hé, er is nog meer, er gaat nog meer komen, want je zit in die voortgaande beweging van leven. En als het niet zo is, dan moet je uit die beweging waar je in zit, dat is dan een ander proces, hup, daaruit weg. Ja? En niet zeggen, Heer, wilt u me eruit weghalen, want dat doet de Heer niet. Die zegt, daar ga ik uit weg, in Jezus naam, boze, wijk. Heer, kom me verder te hulp, ik wil met u het aangaan. Ik wil u ook gehoorzamen, ik wil naar u luisteren. Ik wil mijn leven naar u inrichten. Nou, zegt de Heer, dat is fijn, want daar ga ik een tijdje op zitten. Kom op, dan gaan we beginnen. Ja? Leuk, hè? Er zit een uitdaging in. Er zit een uitdaging om verder te gaan dan de studie van vanavond en dan de klanken en dan de termen en dan alle preken. Want het gaat over je leven. Nu. Dat is minstens het zesde zegel. Goed. Punt 6. Het leidt allemaal tot bezig zijn met Gods plan voor je leven. Dat heb je begrepen zodoende. Daar gingen we al eigenlijk naartoe. Nou. Bij de opening van het zesde zegel worden er dus mogelijkheden ontsloten voor de knechten van God. En als het goed is, zijn jullie dat allemaal, als je hem wil dienen en een handje wil helpen in je leven, want dan kan hij jou helpen. Nou, ze worden aan het voorhoofd verzegeld. Dat gebeurt door de doop in de Heilige Geest. Er zijn mogelijkheden, andere mogelijkheden, om zich te laten bevruchten, waardoor de volwassenheid in die eindtijd eruit gaat komen. Gelovigen zijn door dit proces in staat om als vrouw van Jezus Christus zwanger te worden van hem. Ik denk dat is het meest positieve kenmerk van geheel Openbaring 6 en 7. Dat je zwanger kunt zijn van hem. En dan denk je tevens weer aan vrucht. Dan denk je tevens weer aan zoonsleven. Dan denk je aan de vrede die je wordt vermenigvuldigd. Aan het geduld wat toeneemt. Aan de trouw die je ontwikkelt. Aan de volharding die je ontwikkelt. Juist waar het bemoeilijkt wordt. Dat is zo positief. Dat is echt leven namelijk. En al het andere, dat is maar tijdelijk toch? Ja, wat zou je irriteren tot 40, 50, 60, 70 jaar dat je te leven hebt hier. Nou, laten we daar nou maar mee ophouden. Toch, vanuit die kant bekeken. Maar als je de Heer volgt, zegt hij hetzelfde tegen je. Ja, toch op. En jij loopt je op te laten, je laat je opfokken. Die zegt, laat je toch eens opfokken, joh. Ga toch rustig met mij verder. En jij zegt, hoe moet het nou? En zorgen hier, zorgen daar. De Heer zegt, ik maak me al een eeuwigheid geen zorgen. Ja, wil je daarin delen? Dat is mooi. Ja, voor mij ook, want voor de duidelijkheid. Ja? Zie je, dat is een leerweg, maar dat is wel leven. Als je dat steeds meer in de vingers krijgt. Het meest positieve van Openbaring 6 en 7. En dan zie je dat het zaad gezaaid wordt bij mensen. Bij welke mensen? Dat zal ik je ook eens zeggen. Niet bij de mensen die zeggen, laat me zitten allemaal. Nee, daar wordt niks gezaaid. Nee, dat vind ik allemaal, hoeft van mij niet. Ik zie het wel over 10 jaar. Nee, het zaad wordt alleen maar gezaaid bij mensen, welke, die de mogelijkheid nu aangrijpen om te vernieuwen. Niet alleen in denken, leuk, ik weet hoe het in elkaar steekt, maar ook in je leven. Ja, anders krijgen we nog een religieus, filosofisch, vol evangelisch systeem, wat helemaal niet werkt. Ja? Dus om te vernieuwen in je denken, maar juist ook in je leven. Want daar wil de Heilige Geest werken. Daar mag Christus openbaar komen. Nou, dan is het heerlijk, tenminste voor mij wel te midden van alles, om zo met het woord van Jezus bezig te zijn. Dat je je verdiept wat hij vandaag voor mij bedoelt en voor de gemeente bedoelt. En je zegt, oh, daar ben ik mee bezig, joh, dat is mijn hobby. Hè? Voor jezelf. En vervolgens in de gemeente. Is toch mooi? Want dan zie je ook, dan ga je ook ervaren, hé, de vrucht zet zich. De vrucht is aan het groeien. En wat mag je dan doen? Het goede zaad en de nog onvolgroeide vrucht condities en omstandigheden geven voor de volle vrucht. Want wanneer komt de volle vrucht? In het zevende zegel, ja. En die mensen maar zitten met, oh wat ben ik nog onrijp? Hangen daar een stel van die vruchten aan de boom, liggen daar te koeren tegen elkaar. Wat zijn we toch nog onrijp, man, wees blij. Je rijpt aan die boom en laat je er niet afschudden door winden. Ja? Dat is mooi, hè? Want dan kan je ook tevreden zijn met wat je nu aan leven, aan vrede, aan geduld ervaart. En je zegt, vruchten rijpen in mijn leven, weet je wel, maar dat gaat door. En daar kies je voor. En daar ga je voor. Nou, ik denk, dat is wel een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid voor mijn leven, voor mij persoonlijk, maar voor jouw leven. Voor jou persoonlijk, toch? Ja? Dan kan je een keer, nou, leuk programma staat maar. Nee, daar gaat het niet om. Zo zijn er wel eens mensen het volle evangelie binnengekomen. Leuk programma staat maar aan. God is goed, mens is goed. Nee, wil je voor de Heer leven? Daar gaat het om. En niet wil je voor het volle evangelie leven. Want de Heer kwam toch niet om het volle evangelie te brengen, of een of andere godsdienst. Of wel? Hij kwam toch om het leven te brengen? Dat vind ik prachtig. En natuurlijk zei hij daar wat dingen bij. En vandaar dat we zo'n hoop van hem hebben. En zegt hij nog dingen door middel van de Heilige Geest. Nou, daar kies je dus voor, heel persoonlijk. En dat doe je als je in je persoonlijk leven gewoon alles in praktijk brengt wat Jezus aanreikt in de gemeente. Ja, dat breng jij in praktijk. En daar heb je echt niet alle preken voor nodig. Als je er één lekker goed uitwerkt, als je daarmee klaar bent, begin je aan de volgende. Ja, dan word je ook niet opgejaagd. En dan gedij je ondertussen lekker in alles wat de Heer je aanreikt. Ik denk als je dat doet, als je alles in praktijk brengt, als je daarmee bezig bent, dan werkt dat, zo'n leven, werkt als dauw, als regen. En dat gaat aanzwellen tot de late regen, om die beelden maar weer eens te gebruiken. Maar je snapt dat het gaat om het leven, wat volledig leven wordt als een zoon. Om die onrijpe vrucht die gaat rijpen en in het zevende zegel de volle vrucht geeft. Nou, dat is prachtig. Zo kun je bezig zijn. En je snapt ook dat dat hoort bij die tent die de Heer over je tranen afwist. Ja? Waarbinnen die je leidt naar de waterbronnen des levens. Ja? Want dat doet hij niet na de tijd, dat doet hij toch voor die tijd al. Daar kan je nou toch al van genieten. En je zal nimmer meer hongeren en dorsten. Ja? Als je van daaruit leeft. Als je zo bezig bent. Even die andere kant. Nog even. Als kleine tegenstelling. Wie? Ik geef een heel sterk voorbeeld. Gaat hier niet op, laten we dat maar zeggen. Maar stel dat je er 10% van herkent. Wie stikt van de verwerping? Ik zou het sterk zeggen. Stikt van het wantrouwen en van de achterdocht. Dan wordt er een andere tent over zo iemand uitgespreid. En zo'n tent werkt niet verzegelend. Want dan ga je een verstikkend leven ervaren. Wat moet zo iemand doen? Nou, heel simpel. Zich overgeven. Het uitspreken. En zich verder of opnieuw laten bevrijden, zodat alle berg en alle eiland in de zee wordt geworpen. En je nergens meer part of deel hebt. Waarom zou ik iemand wantrouwen? Ja, dat ik ergens wel eens doorheen kijk, dat ik denk, daar komt niks van terecht. Dat is wat anders. Ja? Maar dat betekent niet dat je niet in ruimte met elkaar kan optrekken. Nou, dat is een heerlijke zaak, denk ik. Ander voorbeeld nog even. Om even te toetsen aan die andere kant. Je kunt je oordeel of je mening klaar hebben over iets wat volgens jouw beleving niet klopt bij de ander. Ja, dat kan. Tenminste, daar betrap ik me wel eens op. Ja? Oordeel van, ik zeg het maar gelijk rechtuit, de fariseer. Nou, dan vraag ik gewoon aan je, als je daar iets van tegenkomt een keer, ook voor mezelf, kun je leven met datgene wat wel klopt? En wat klopt er wel, denk je? het leven met de Heer. Toch? Dat klopt toch? Als je straks bij, stel je voor, rare voorstelling, als je straks bij Petrus komt. Je komt boven, zeiden ze vroeger. Ja? Denk je dat je dan een of ander scrutinium krijgt? Dogmatisch scrutinium van u kunt 4 punten scoren op de persoon van Jezus Christus. Nou, gelukkig hebben we het goed geleerd in de gemeente. Hup, jij kruist gelijk aan of je begint te twijfelen. En de drie-eenheid en al een aantal van die dingen. Nee, weet je wat de Heer doet? Die komt met een stethoscoop en die houdt iets op je hart. En zegt hij, luister zelf eens even mee. Ja, doet hij nou al hoor. Snap je? Dat is een voorbeeld voor nu. En dan is het heerlijk om, tenminste voor mij is dat heerlijk om te onderkennen. Als je denkt, hé, wacht eens, dat klopt niet, want dan is het wat anders wat niet klopt. Dan klopt je leven, het hart, het leven met de Heer, klopt minder. En dat wil je dan, toch, verder met hem weer kloppend maken. Daar is al het vrome af, zie je, als je zo leeft. Dan zeg je, Heer, ik wil alleen maar met u leven. Ja, als je dat niet zegt, moet je het ook eerlijk zeggen. Heer, ik wil wel met u leven, maar... En dan beginnen de bezwaren.
Ja, dan moet je weer een richting starten. Van bezwaren.
Heerlijk. Want over dit alles heen geldt wat ik gezegd heb bij punt 6. Dat je zegt, je mag zwanger zijn van de Heer. Leven van hem. En dat is bezig tevoorschijn te komen. In ieder opzicht. Kom ik aan mijn laatste punt. Punt 7, dat is de toespitsing, zou ik het willen noemen. Nou, wij hebben onze gewaden, hebben we wit gemaakt. We kunnen ieder persoonlijk voor de troon van God staan. Als dat niet zo is, dan moet je daar wat aan doen, dat is duidelijk. Ja? Dus ik praat nu even van het goede uitgaande. Maar ja, wie in zonde leeft, kan niet voor de, ja, die kan voor de troon van God staan. Die zegt, Heer, vergeef me. Want ik heb verkeerd gedaan. Ik heb verkeerd beleden. Ik heb verkeerd, toch? En niet met vrome Souza en dekens eroverheen en toestanden. Helemaal niet. Maar heel eerlijk. Goed, wij kunnen voor de troon van God staan. Openbaring 7, vers 15. En hem dag en nacht vereren in zijn tempel. Dat mag je nu. Dan mag je nu in je eigen persoonlijke leven bemerken, het lam wijdt mij. Het lam voert mij naar waterbronnen des levens. Je mag nu bemerken, God wist regelmatig alle tranen van mijn oog. En geef mij vreugde te midden van verdriet. Dan heb je het verdriet niet weggepraat. Maar die vreugde die je met hem hebt, die vertroost en die gaat, die overstijgt dat. Daarin kan je verdriet verwerken. Daarin kan je huilen en de Heer zegt, kom maar, ik wis je tranen af. Niet te lang doorhouden. Oh, geintje. Ja? Snap je? Want de Heer leeft vanuit de vreugde die hij zelf om zich heen heeft. Als wij dan bij het begin van de weeën die positieve ontwikkeling maar blijven zien. En de moed niet laten zakken. Het is typerend in deze tijd dat die verdrukking opkomt. En mensen worden als het ware aangevallen op het evangelie. En via levens van mensen en via gezondheid. Als ik de positieve ontwikkeling maar blijf zien. En de moed niet laat zakken. Als ik maar in de verdrukking trouw blijf. Zeg het maar voor jezelf. Wetend ik ben aan het hart van God geplaatst. Wie zal mij uit zijn hand rukken? Niemand, niet, zingen we toch? Sommigen vinden dat dan heel, dan hoor je heel voorzichtig, hoor je één niemand zingen. Maar het is niemand die je uit zijn hand rukt, dat is toch je overtuiging? Of denk je dan, ja, als het nou van de week maar goed gaat. Ja, wat zijn dat dan voor gedachten? Nou, mag je zelf uitmaken. Wie kan jou scheiden van de liefde van Christus? Wie denk je? Als je de Bijbel goed kent. Wat is er maar één? Even heel cru gezegd, alleen jijzelf. Als jij er zelf niet meer voor kiest. Niemand anders kan dat, zegt de Bijbel. Geen macht, geen engel, niemand. Alleen jijzelf kan kiezen om het los te laten. Zo goed als je kunt kiezen om het vast te houden. Ik ga door, wat er ook gebeurt. Al valt alles neer naar beneden, al gaat alles weg. Heer, ik heb u. En dan ga ik door met u. Nou, werk dan maar met de mogelijkheden die nu ontsloten zijn. Want je hebt deel aan de vroege regen. En je bemerkt dat in de gemeente, dat daar die regen telkens weer valt. Zorg dan dat je geen droge grond bent, maar dat het erin gaat. Dat je zegt, ha, heerlijk, het verfrist. In plaats van je zegt, oh, die preken van tegenwoordig. Ja, nou, er zit zeker een beetje barstige grond. Als je nou, tenminste, als je gewoon een beetje humor erin houdt voor jezelf. Stel dat je daar eens op zou betrappen dat er een gedachte komt. Dat er gelijk bij komt, hé, en er wordt scheur in de grond. Het wordt droog geworden. Ja? En dan weer in diezelfde eerlijkheid, die ik voor mezelf ook heb tegenover de Heer. Hoef je niet in het maanblaadje te zetten, het arkjournaal te zetten. Maar tegenover de Heer. Nou, dan heb je deel aan datgene wat er telkens weer aan regen in de gemeente valt. En daarom, broeders, zusters, houd moed. Hanteer maar alleen maar gerechtigheid en recht. En hoe lang? Altijd, zingen we geloof ik in het lied. Dan zul je merken dat je steeds voller wordt van de Heilige Geest. En dat die heerlijke toebereiding in dat zesde zegel leidt tot een verkrijgen van het zoonschap in het zevende zegel. Heerlijke zaken. Daaromheen speelt nog het een en ander, zoals sterren in de hemel vallen enzovoort, hebben we genoemd in Openbaring 6, vers 12 tot 17. Daar komen we volgende keer op terug. Maar het belangrijke is waar ik je vanavond bij bepaald heb. Dat leven met de Heer, doorgaan aan die verzegeling, persoonlijke omgang met Hem en duidelijk voor ogen waar het nu in deze tijd voor jouw leven op aankomt. Nou, dat is heerlijk. En ga daar in door. Zonder voorwaarden, maar alleen maar luisterend naar. Heer, wat wilt u? Ja? Mooi. We zullen bidden.